Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 5. Ik lees daarvan voor het eerste gedeelte van vers 40 en het eerste gedeelte van vers 42. Handelingen 5, vers 40, het eerste gedeelte, daar staat: en zij gaven hem gehoor. En in vers 42, het eerste gedeelte, staat: en zij hielden niet op. Letten wij een ogenblik op de raad van Gamaliel en de raad van God. Wij merken in de handelingen dat de Heilige Geest krachtig door heeft gewerkt in de harten van mensenkinderen. Er liggen enkele gebeurtenissen tussen, de gevangenneming van Petrus en Johannes en de weerloslating en de dood van Ananias en Safira. En hier lezen wij in het vervolg hoe de Heere doorging met wonderen onder het volk en boven alles met de woorden van het eeuwige leven hun bekend te maken. Het heeft diepe indruk gemaakt op de mensen. Van alle omliggende plaatsen zijn ze gekomen naar Jeruzalem met hun zieken om genezen te worden. En de Heere deed ook toe tot de gemeente die zalig worden zal. Van de drie zijn ze al naar de 5000 gekomen. Dit alles, dat kunt u wel begrijpen, wekt de woede en de ergernis op van de leidslieden van het volk, van het Sanhedrin, de hoge priester, die in die tijd meestal kwam uit de secte van de Sadduceeën. De meer vrijzinnige kant, zou je zeggen, van het Jodendom. Hoewel in die hoge raad ook wetgeleerden, fariseërs enzovoorts vertegenwoordigd waren. En die mensen, we hebben er al eens meer bij stilgestaan, die zijn zo boos dat die sluiten de apostelen op. Maar de engel des Heren heeft de deuren 's nachts open gedaan en die heeft ze bevestigd in hun zending. Ga naar de tempel en spreek tot het volk al de woorden deze levens. En dat doen ze ook. Ze gaan naar de tempel, naar de voorhof der heidenen of de voorhof van Salomo, en daar leerden ze het volk. En dan de andere dag, morgens, dan komen de oudsten allemaal bij elkaar om, wat moeten we met die mensen doen? Ze zijn in grote verlegenheid. Aan de ene kant hebben ze wel gemerkt dat het volk de mensen in waarde houdt, de apostelen. Aan de andere kant voelen ze zich geroepen om er iets tegen te doen, want hun ergernis wordt steeds groter, dat de naam van de gedode, de gekruisigde Jezus van Nazareth nog steeds gehoord wordt in de straten, op de straten van Jeruzalem. En daarom sturen ze wat dienaars om de gevangenen op te halen. En het is vermakelijk, maar dan komen ze daar. We hebben er al eens bij stilgestaan bij deze woorden. Het komt me zeer bekend voor, tenminste. En ze vinden niets. En ze zeggen: ja, we vinden de gevangenis, de deuren op slot, enzovoorts. En de wachters, alles staat ervoor, het is allemaal in orde. Maar de gevangenen hebben we niet gevonden. Toen we de deuren van slot gedaan hebben en binnenkeken, er was niets te zien. Je zou toch zeggen, als een mens nou met zulke dingen geconfronteerd wordt, dan zal die toch zich wel eens afvragen: heb ik nou ongelijk soms? Het is een schriftgedeelte waar je verstand voor tekort komt eigenlijk. Wat er gaat er nou allemaal in mensenharten om? Hoe is nou een mens? Het is echt een zo onbegrijpelijk. Want in plaats van tot inkeer te komen, in plaats van zich af te vragen: jongens, hoe moeten we? We kunnen wel doorgaan, maar nee. Al die wonderen, dat is net als bij de Heer Jezus. Ze kregen de boodschap van de wachters wat er gebeurd was bij het graf, en toch houden ze vol. Een mens houdt tegen licht en beter weten in vol. Dat is zo opmerkelijk. Al weet hij dat het zijn eeuwige ondergang betekent, dan doet hij toch zijn eigen zin. Daarom, het neemt onze schuld natuurlijk niet weg, dat voelt u wel aan. Want het is allemaal onze eigen schuld. Maar aan de andere kant is het toch wel waar dat je zeggen moet, als de Heere God zelf er niet aan te pas komt, uit zijn hoge hemel, door zijn dierbare geest en woord om onze harten te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan komt het er nooit van bij ons. Dat wil de mens niet aan, hè? De mens wil niet aanvaarden dat hij dat geworden is. Dat hij niet kan, en dat hij niet wil, en dat hij niet heeft, dat het ten ene male eigenlijk een afgesneden zaak is met de mens. Dat wil hij niet weten. Al is het nog maar een klein beetje, maar hij wil toch ook wat te betekenen hebben. Al zet hij zijn hart dan maar open, want je moet het toch willen. Nou, hier zie je, dat is nou de tegenhanger. Hè? Dit is nou de echte waarheid. Dan zeg je, o God, het neemt de schuld niet weg van de godsdiensten, van het Sanhedrin. Maar wat zijn we toch blind voor alle hemelse zaken, voor wonderen, voor tekenen en noem maar op. Een mens gelooft allerlei bijzonderheden en merkwaardige gevallen die hij hoort en leest. Ja, die overweegt hij heel serieus. Maar als hij dan met de dingen en met de werken van God te maken krijgt, dan is hij opeens zo blind als het maar zijn kan. Toch, ergens, als je deze waarheid nou toestemt en je zegt, ja, Heere, zo is het. Ik heb het niet gevonden, ik heb het niet gedaan, maar u hebt het gedaan. Dan mag je dit ook met een zekere vrolijkheid allemaal lezen. Dan zeg je, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. Zijn raad zal bestaan. Het gaat toch door. Ja, de Heere weet alle dingen, alle omstandigheden nog zo te keren en te wenden, dat zijn evangelie haar loop heeft over de aarde. Daar waar het hem behaagt. Nou, de hoge priesters hebben het gehoord, ze weten geen raad meer. Wat moet er van komen? Wat moet het toch worden? Ja, mensen, wat is dat nou? Is dat nou zo erg? Ja, nee, maar het volk gaat eraan. Het volk zit in een dwaalleer. En dan komt er nog een man die zegt, jongen, ja, de mannen die je in de gevangenis gezet hebt, die staan in de tempel en die leren het volk. Daar zijn ze helemaal in de war. Ja, het is net kinderen als bij Alva. Die dacht de Hollanders wel eens goed fijn te knijpen, maar als boter glipte het door zijn vingers heen. Hij kon het ook niet voor elkaar krijgen. Maar voel je de verwarring? Het evangelie komt. Het evangelie van de zaligheid, van de behoudenis, van de redding, van de zondaar. En nou maakt alles zich op en iedereen raakt in de war daarover. Nou, dan worden die mannen met zachte hand toch opgehaald, want ja, ze vrezen een klein beetje voor een opstand onder het volk. En dat er opeens iets zal gebeuren, en dan, ja, je weet soms hoe dat lopen kan, dan grijpen ze de stenen uit de straat en dan zeggen ze, wat jullie, waardige mannen, we zullen jullie wel eens een kopje kleiner maken, dat je deze weldoeners, ja, het rust heus niet allemaal op goede grond hoor, dat zeg ik erbij, maar ja, je moet maar beter geworden zijn van de een of andere ziekte, en je moet maar genezen zijn van boze geesten en noem maar op, en van ongeneeslijke kwalen. En dan komt daar een raad en die zal deze mensen eens even uit de weg ruimen. Er zit altijd nog een passie eigen belang in natuurlijk ook. We willen die goede dokters graag in het leven behouden. Maar ja goed, daar zijn ze toch bang voor. Ze zijn bang voor het volk. Want het volk houdt hen in waarde. Dat wil echt niet zeggen dat dat hele volk nou allemaal buigt voor de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Maar wel dat ze er toch wel de profijt van hebben. Ze hebben er wel wat aan. En dan komen die mensen, worden voor de raad gebracht. Dan zeggen ze, ja, wat is een mens ernstig, hè? Hebben wij u niet ernstig aangezegd? dat gij in deze naam niet zoudt leren. Vooral dat woordje ernstig, hè? Je hebt toch wel gevoeld, beste mensen, dat wij het meenden? Het was zomaar niet wat voor ons, hoor, dat we dat gezegd hebben. Nee, dat was iets, nou, daar stonden we achter. Dat was een stukje beleving voor ons, mensen, wat we toen gezegd hebben tegen Johannes en Petrus. En dat gold jullie allemaal, dat je beslist niet in die naam zou spreken en op die naam, dat wil zeggen in gezag van die naam. Oh ja. Oh ja, als je er niet doorheen kijkt, dan raak je overal om in de war. Als je er niet doorheen kijkt. Want als je dan de godsdienst hoort praten, dan zou je geïmponeerd worden en zeggen, oh, ze menen het zo ernstig. Heel ernstig, hoor. Ga niet over één nacht ijs. Ze hebben het ernstig overwogen, onderbiddend opzien tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar als je er in je leven doorheen kijkt bij je eigen, dan til je er niet zo zwaar meer aan. Dan zeg je in je hart, ik geloof niks. Want Adam is niet te vertrouwen. En een godsdienstige Adam is ook niet te vertrouwen. En ik ben niet te vertrouwen. God alleen is vertrouwenswaardig. Ik weet, het is een hele harde les in het leven. En we komen nooit erin uitgeleerd om dat werkelijk te aanvaarden. Dat hoe een mens zich ook optuigt en aankleedt, hij deugt niet, in al zijn ernst niet. En toch valt het ons elke keer weer zwaar, laten we maar eerlijk wezen. Ja. En hoor je mens praten, ja, ik had niet gedacht dat ik zo was. Zeg. En daar zit dan weer aan vast, ik had niet gedacht dat hij of zij zo was. En het is ons al bij onze doop voorgehouden dat wij en onze kinderen midden in de dood liggen. En het oordeel onderworpen zijn. Maar mens gelooft het niet. Hij kan het niet geloven. Hij blijft zijn eigen waardigheid ondanks alles vasthouden. Ja, en daarom zijn ze ook zo ernstig. Hoe ver, daar heb je het weer psychologisch om dat uit te rafelen, ik weet het niet. Je zou zeggen, deze mensen, misschien is Paulus er ook wel bij deze rechtszitting, daar kan hij nog wat van opsteken. Want Paulus zijn leermeester is Gamaliel. Maar zei je, hoe zou dat nou echt geweest zijn? Zou dit nou, ja, ze hebben die verhalen toch ook gehoord van die opstanding, van die wachters. Ze weten toch dat er veel geld betaald is om een leugen rond te strooien. Dat is allemaal waar. Maar hoe kunnen ze dan aan de andere kant op die weg doorgaan? Nou, dat is nou eenmaal zo. Je zou zeggen, tegen alles in zegt de mens, toch, het zal wel niet waar zijn. Of dat al deze mensen hierin openlijk de zonde tegen de Heilige Geest bedreven hebben, dat durf ik niet te zeggen, hoor. Want de symptomen van deze geaardheid, die vind je bij ons allemaal iedere dag terug. Hij weet dat God alleen gelijk heeft. Maar hij heeft een andere God en die heeft gelijk en die moet gelijk hebben. Dat is onze eigen God. Dus ik neem even aan dat deze mensen het in hun dwaling toch serieus nemen. Al zijn ze vijanden, dat zijn ze ook. Maar ze zijn ernstige mensen. En dan zeggen ze, ondanks dat je weet dat het ons niet in onze koude kleren gaat zitten, deze toestanden. Ondanks dat wij jullie ernstig gewaarschuwd hebben, is Jeruzalem vervuld van deze leer. En jullie willen het bloed van deze mensen over ons brengen, dat wij als de schuldigen, dat wij als de moordenaars aan de kaak zouden worden gesteld. Wat denk je wel? Wij zijn ambtsdragers. Het is zomaar niet een aardigheidje van ons dat we die Jezus van Nazareth ter dood veroordeeld hebben. Dat waren we verplicht aan de kerk. Dat waren we verplicht aan het volk uit Abraham gesproken. Dat waren we verplicht aan onze wet. Ze zeggen nog niet dat waren we verplicht aan onszelf. Maar dat zit er ook wel in. En nou willen jullie... Jullie willen ons, kerkleraren, die als wachters rond op de muren zijn, wachters op de muren om de bressen toe te muren en om zorg te dragen. Nu willen jullie ons in die hoek hebben, dat wij de schuld zijn. Jullie zijn de schuld. Waarom hou je dan ook je mond niet? Ze houden zich heel ernstig. Ze houden zich in. Want als de ruimte er geweest was, dan zou het veiliger zijn geweest om deze mensen in te metselen ergens. En ze van honger te laten sterven, of om ze te verbannen of om ze te doden. Maar ja, daar ontbreekt de ruimte op het ogenblik voor. Ze hebben het getij niet mee. Als God werkt, wie zal dan keren? Niemand. Nou, daar had Petrus een korte redevoering van de God onze vaderen. En dat wij goden meer gehoorzaam moeten zijn van de mensen enzovoorts. En dat zij de Heere Jezus hebben omgebracht, hem hangen naar het hout. En dat deze door God verhoogd is aan zijn rechterhand tot een vorst en zaligmaker. En wij zijn getuigen van deze dingen. We hebben het zelf meegemaakt. En ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft, degenen die hem gehoorzaam zijn, die in hem geloofden. Nou, dan voel je wel aan dat dit zoiets ingrijpends is. Waarom? Waarom komen ze nu op het punt dat het is alsof er een zaag door hun hart gaat? Waarom barst hun het hart bijna en ziel de raad om hen te doden? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Wel, die Galileërs, die stommets, die halve heidenen, noem maar op. Die zeggen de God onze vaderen. Ze moesten zich schamen. De God onze vader. De God onze vaderen, dat is onze God, maar niet hun God. Zij hebben de God van hun vaderen ingeruild. Voor ene Jezus van Nazareth. Wat denken ze wel? De hoogmoed van de mens komt in het gedrang. En hij probeert zich in duizend bochten te wringen. Omdat getuigenis, dat levende getuigenis van God de Heilige Geest dat hij geeft door zijn dienstknechten. Om dat te ontkrachten, maar ze kunnen het niet. Deze mannen eisen als het ware het mandaat op om te verkondigen de waarheid. En dan staan er dan 100 ernstige Sanhedristen voor ze. Ze blijven erbij dat zij de getuigen zijn van de waarheid. En dat die waarheid alleen maar vrij kan maken. En als je daar dan met zoveel geleerde mensen bij elkaar zit, hyperorthodox en confessioneel tot grenzend aan vrijzinnigheid toe. Maar allemaal, daar kun je gerust van op aan dat dat de waarheid is. Allemaal, hoe je het ook noemt, van uiterst rechts tot links. Aan de waarheid heeft de mens maling. Daar moet hij niks van hebben. Daar moet hij niks van hebben. Vandaar dat recht zo scheldt op vrijzinnig en vrijzinnig zo scheldt op orthodox. Zo komt dat. Want kijk, dat wij allemaal van die vrijgeesten zijn, zo vrijzinnig als het maar zijn kan, daar wil een mens niet aan. Dus hij geeft met groot geweld, hij schrijft grote stukken over de toestanden in de kerk enzovoorts. Want hij voelt zich tegen het zere been geschopt. Het is verschrikkelijk. Ja, het is zeker verschrikkelijk. Ik ben er niet voor, dat mag ook niet in de kerk. Maar eerst moeten wij zelf een stapje terug leren doen. Dat je tegen God, voor Gods aangezicht mag leren belijden, dat je ook een vrijzinnig beest bent met al je orthodoxie en rechtzinnigheid. Want God die doorgrondt het hart en die kent de nieren. God weet wat een ellendige dwalers wij zijn. Nou is typisch, hè? Als het nou gaat om de waarheid, om de Heer Jezus Christus, dan slaat iedereen de handen ineen, dan zijn ze het allemaal eens, want dat is een gevaar voor de kerk, een groot gevaar voor de kerk. Wat deze mensen naar voren brengen. En dan die pretenties. Het lijkt wel of dat ze van God zelf gestuurd zijn. Ja, dat is ook zo. Maar dat wilde niet in. Dat wilde toch niet in, want wij zijn toch de ambtsdragers. Wij zijn toch, wat dat betreft, de leiders van het volk. En daarom worden ze zo vreselijk boos. En, nou ja, ze laten hun tanden zien. He, wat is het onvergenoegen groot. Het komt niet altijd uit, maar dat leeft nog. Het komt niet altijd uit, maar het leeft nog wel. Ja. Sommige kinderen des Heren die heel sterk iets hebben benadrukt tegenover de godsdienst. Oh, wat kan er dan een haat en een nijd en een vijandschap naar boven komen tegen de waarheid. En dat niet alleen naar de ene kant, maar ook naar de andere kant, aan alle kanten. Als het over Jezus alleen gaat, dat Hij alleen onze gerechtigheid is, dat wij niet meer meedoen. Dat afgelopen is met ons. Dat we met alles wat we doen en laten, niet anders zijn dan ellendige zondaar. Die net als Tuidas en die andere grappenmaker, denken en zeggen van zichzelf dat hij iets groots was. Nou, zo is nou het beeld van de mens. En als dat benadrukt wordt, dan wil een mens niet makkelijk aan. Daarom houden ze raad om ze te doden. En het liefst zouden ze dat ook doen. Maar dat durven ze niet zo. En dan krijg je die wijze man, Gamaliel. Gamaliel, nou, dat is inderdaad een wijze man. Er is heel verschillend over die man geoordeeld, want je komt er ook niet uit wat er nou allemaal in het hart van die man is omgegaan. Hoe die nou gedacht heeft, hè? In ieder geval, zo voor ons oog zou je zeggen, komt die nou niet voor de dag als zo'n doortrapte huichelaar en schurk, dat niet direct. Maar degene die hem in het zonnetje hebben gezet als zo'n voortreffelijke wijze man, die hebben ook geen gelijk. Dat is ook niet waar. Ik dacht dat Gamaliel, en zo'n Gamaliel leeft er in ons aller hart hoor, een politicus was. Een uiterst bedreven politicus en diplomaat. Nou ja, dat is niet zo erg. Ja, maar als het over de waarheid gaat, moet je wel voorzichtig wezen. Paulus zegt, ik ben de Joden een Jood en de Grieken een Griek, of dat ik enige voor Christus zou mogen winnen. Dat is natuurlijk wat anders. Maar als je je diplomatie wil gebruiken om van de Heer Jezus Christus af te houden, of om het in een daglicht te stellen van, nou, dat gaat vanzelf wel over, dan is het een duivelse diplomatie. Politiek is enkel gemeenigheid. En godsdienst is ook allemaal gemeenigheid. We zijn elkaar verwant. Godsdienst en politiek. Nou, wat zegt die man? Hij is een fariseer. Tussen haakjes een heel bekende hoor. Er zijn legendes, verhaaltjes die zeggen dat die man tot bekering gekomen is, maar het lijkt me van niet. Want dan zou die niet met zoveel ere genoemd worden in de rabbijnse literatuur. In de oude rabbijnse literatuur komt Gamaliel voor als een bijzondere man. Met een groot verstand en inzicht in de wet. die het beslissende woord kon spreken op zijn tijd, die richting kon geven aan het denken, oplossingen wist. En dan zegt hij, deze man die in waarde werd gehouden voor het volk, door het volk, dat wil zeggen, ze vonden hem toch wel een bijzondere, imponerende persoonlijkheid, deze Gamaliel. Het was niet zo schreeuwend en niet zo zeurder. Nee, en je kon hem nergens op betrappen. Dus wat dat betreft werd hij door het volk wel in waarde gehouden. En dan zegt hij, laat die mensen eens een weinig buiten staan. Die apostelen. We moeten even intern beraad houden. Achter gesloten deuren. Gij Israëlitische mannen. Plechtig hoor, gij Israëlitische mannen. Dat staat als een paal boven water vast natuurlijk, hè. Gij Israëlitische mannen, gij volk uit Abraham gesproken, dat zoveel gunsten hebt genoten. Ik zie het in mijn gedachten gebeuren. De wijsheid druipt eraf. En ook de diplomatie druipt eraf. Gij Israëlitische mannen. Of hun het zijn, dat staat natuurlijk nog te bezien. Maar voor ons is daar geen twijfel aan mogelijk. Wij zijn als God. Zoiets proef ik erin. Wij behoren tot de Gideonsbende. Ziet voor u toe. Wat betekent dat? Betekent dat alleen ziet toe? Nee, ziet voor u toe. Nou ja, dat wil zeggen, kijk uit waar je aan begint. Kijk uit dat je geen schipbreuk leidt. Kijk uit dat je reputatie er niet aangaat. Kijk uit en denk aan wat eventueel de gevolgen kunnen zijn als jullie deze zaken op de spits drijven. Want die heeft natuurlijk wel die woede en die ergernis en die nijdigheid en die gebalde vuist en die knersende tanden heeft hij gezien en gehoord. Dat heeft hij echt wel gehoord, die man. En daarom, het is ergens een verademing als je deze man hoort praten. Maar aan de andere kant krijg je het er benauwd onder. Het is een verademing, omdat hij kennelijk toch niet zo in die, nou ja, ordinaire woede en nijd ontstoken is als die anderen. Maar het is griezelig gevaarlijk als je bedenkt dat juist zo'n woord, zo'n wijs woord in staat is, menselijk gesproken dan, hè? Om onze ogen dicht te plakken en ons terug te brengen en ons terug te houden van de erkentenis. Hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Want de mens met al zijn wijsheid, hij probeert de confrontatie te ontgaan met het getuigenis der waarheid. Dat wil hij niet. En in dat licht gezien zijn alle vrome, mooie, wijze woorden soms gevaarlijker dan vloeken en lasteringen. Omdat het imponeert, omdat ze in één ogenblik de vuisten ontspannen zich, het trillen houdt een beetje op van de ingehouden woede. Zou dat de oplossing zijn? Ja, het is ook zo'n wijze man, Gamaliel, die kan toch wel een oplossing geven. Gij Israëlitische man. Kijk uit. Voor je eigen ook. Ja, hij denkt ook wel aan het volk hoor. Tuurlijk, hij denkt ook aan het volk. Maar kijk uit voor je eigen ook hoor. Want als het fout loopt en je hebt op het verkeerde paard gewed, kijk goed uit. Wat ge doen zult aangaande deze mensen. Want daar krijg je de wijsheid van de fariseeën, de wetgeleerden. Want je weet toch ook, nog niet zo lang geleden was er ook zo'n mannetje, die tuidas, die zei dat hij wat was. Proef je het venijn? Ja, ik weet, de meesten stellen hem nog wel eens wat gunstig voor, die Gamaliel, maar proef je het venijn? Die zei dat hij wat was. Hij trekt tuidas op gelijke lijn met de Heer Jezus en met de apostelen en zo, weet je wel. De hoogmoedige zondaar, die ondanks alles zijn kalmte weet te bewaren en zijn overleg, die schuift de Heer Jezus Christus in het rijtje van die mensen die denken, ja, ik ben het, ik ben het. Terwijl Jezus gezegd heeft, ook tegen het Sanhedrin, gij zijt het die de eer der mensen liever hebt dan de eer van God. Ik zoek de eer van mijn Vader. En daarom, in dat wijze gepraat, daar word je niet altijd wijzer van. Het is gewoon beklemmend soms hoe knap de mensen iets kunnen voorstellen waar je intrapt. Buiten de kerk en in de kerk, voor je er erger hebt. Je zegt, ja, dat is de goede kant. Zo moeten we het zien. Zo moeten we het zien. Ernstig, niet te overdreven, want je weet nooit wat het worden kan natuurlijk. Je weet nooit hoe iets ontwikkelt. Dus laat Glimmerveen, stoot hem niet al te ver weg, want dan krijg je nog meer aanhangers. En Koekoek, daar lachen we wel eens om, weet je wel. Maar je weet wel, Koekoek hè, en Glimmerveen, nou, daar komt niks van terecht. Hè. Nee, hij had een getal van 400 mannen, hè. Maar hij is omgebracht. En die hem gehoor gaven, die zijn verstrooid. Het is als een zeebel uit elkaar gespat. He, en Judas de Galileër, die veel volk afvallig maakte achter zich. Het is allemaal op niks uitgelopen. Hij is vergaan. Proef je achter deze wijsheid, de duivel. De duivel. Ja, aan de ene kant moet je zeggen, het is ergens een wijze man. Maar wat is nou een wijze man? De wijsheid der wereld en van het Sanhedrin, die wordt door God tot dwaasheid gemaakt. Wat heb je aan die wijsheid? God weet het te gebruiken om zijn apostelen in het leven te behouden, want hun tijd is er nog niet. De Heere God wil niet dat hier aan het begin van de nieuwe geschiedenis, de nieuwe kerkgeschiedenis, dat de voorgangers even worden uitgeroeid. Dat wil God. En daar zal hij ook die Gamaliel voor gebruiken. Maar als hij zijn woorden weegt in de weegschaal van de goddelijke gerechtigheid, dan zou hij ook moeten zeggen, man, schaam je. Dat je de zaak aangaande Jezus van Nazareth, van de opstanding uit de doden, van de verkondiging van de discipelen, van de wonderen en de tekenen die verricht worden, dat je die trekt op het vlak van die platvloerse historie van Israël, van een of andere opstandeling die vanzelf weer te gronde gegaan is. Dat is het schandelijke in die mooie raad, in die wijze woorden. Ja, we zeggen, o Gamaliel, als je zo aan je eindje komt, dan zal jij vergaan, maar Jezus Christus leeft in eeuwigheid. Die zal koning zijn, de regeren tot in eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Jullie willen geen eens luisteren? Wat een raad, hè? Nou, met alle mooi nogmaals, daar mogen wij deze lering uit trekken. Hè? Dat, wat kan er wijs, verstandig, zakelijk, psychologisch gesproken worden? Psychologisch zeg je, tjoe, tinker, omdat hij de zaak iets door had, hoor. Dat hij zijn pappenheimers kende. Dat hij ze zo weet te bespelen dat ze allemaal een zelfvoldaan gevoel hebben, al knaagt ergens nog wel iets, maar dat die grootste woede is gezakt en dat ze tot het besef komen, och, laten we ons niet zo druk maken om dat gedoe. Laten we ons er niet zo druk over maken. Het zal wel uitgaan. En als niet uitgaat. Nou ja, dan moeten we verder maar weer afwachten. Als het niet overgaat. Maar dan moeten we nou toch vast op bedacht wezen. Dat als het anders zou gaan. Dat we ons daar niet al te gehaat hebben gemaakt. Bij de apostel en bij het volk. En dan moet je horen hoor. Dan gaat de wijze man. En nu zeg ik u lieden. Dat heeft hij zo gezegd. Nu zeg ik u lieden. Houd af van deze mensen. Laat ze gaan. Laat ze gewoon gaan. Want als het uit de mensen is, wordt het toch verbroken. Er komt niks van terecht. Maar indien het uit God is, en hier speelt hij weer de wijze man, die zogezegd ernstig rekening ermee houdt dat het uit God kan zijn. Maar zijn hele daden, zijn hele leven beantwoordt er in niets aan. Anders zou hij zeggen, broeders, laten we nederig te voet vallen om van hem zijn wegen te leren. Maar als theoloog wil hij toch zijn theologische visie even ertussendoor schrijven. Hij houdt er rekening mee. Als het uit God is, wat kan een mens ernstig zijn, hè? Wat kan die in die dingen rechtzinnig zijn? Als het uit God is, ja, dan zijn jullie bezig tegen God te strijden, hoor. En daar doe ik niet aan mee. Daar kan ik niet aan meedoen. Wonderlijk. Ik heb met aandacht heb ik deze reden van Gamaliel zitten lezen. En er zit zo ontzettend veel in. Zoveel psychologisch materiaal zit erin verwerkt bij die man. Dat je zegt, je komt er niet uit. Wat is dat toch een merkwaardige man. Wat is die toch wijs en wat is die krankzinnig. Wat is die gelovig en wat is die toch ongelovig. Maar zo bij de eerste indruk zeg je, dat is precies de man die we moeten hebben. Ja. Dat is de man die we moeten hebben, hoor. Dat is de man van de gulden middenweg. De man die de zaken op orde weet te zetten. Niet te overdreven. Niet te hard van stapel lopen. Strenge heren regeren niet lang. Laten we de zaak even bekijken. Even op zijn beloop laten. En, ik ben ook theoloog. Als het van God is, ja. Krijg je God tegen. Je weet van die Egyptenaars, hè. Die konden ver mee. Maar toen het aan de luizen toe kwam, toen konden ze niet verder mee. Want ze konden van alles, zo. Van kikvorsen en bloed en weet ik allemaal wat. Maar toen kwamen de luizen. Toen zeiden ze, Farao, we kunnen het niet. Want die Schotsvinger. Is een andere macht boven ons. Nou, ze gaven hem gehoor. Natuurlijk. Natuurlijk geef je die man gehoor. Niet de apostelen. Niet het heilige evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat zullen we nog wel eens bekijken. Maar deze man die krijgt gehoor. Zegt, jongen, wat heeft die man toch een verstand, hè? Jongens, wat heeft die man een verstand? Dan moet je toch maar weer opkomen om de zaak zo aan te pakken. Nou, het is eigenlijk het beste, maar zeggen ze tegen elkaar. Het is eigenlijk het beste, maar want je staat nog voor schut ook als ze zien dat je zo nijdig wordt en zo. We kunnen veel beter onze waardigheid bewaren en ons gezag continueren. Dat wij toch in ieder geval de raad zijn en dat wij er ver boven verheven zijn, boven dat gedoe. En de geschiedenis stelt ons in het gelijk, hoor. Dat al die mensen die denken dat ze wat zijn, het loopt toch allemaal op niks uit. Laten we niet al te verontrust zijn. Nou, ze geven hem gehoor. Tuurlijk. En als ze de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij dezelfde. Dat is het restantje. Want ze voelen zich nog niet helemaal vergenoegd, hoor. Nee. Het is natuurlijk een prachtoplossing. Er is op het ogenblik geen andere oplossing. Maar om ze nou helemaal zo naar huis te laten gaan, nee. He? Want als je tegen de Hoge Raad zondigt, daar staat een geeseling op. In het wetboek van strafrecht. En daarom worden ze nog eens flink gegeeseld. Het is een mens toch, hè? Gamaliel staat er ook bij, hoor. Hij zegt niet, oh jongens, niet doen, niet doen, niet doen. Nee. Nee. Daaruit blijkt dat hij met al zijn wijsheid Gods wijsheid niet verstaat. Maar dat is zo dat restant, hè, die frustratie. Van, ja, het is allemaal goed en wel wat Gamaliel gezegd heeft. Jongen, we zijn het er ook goed mee eens, hoor. We kunnen niet anders. Maar kunnen we nou, heb je wel eens die goddeloze natuur in je eigen ontdekt? Heb je dat wel eens ontdekt? Dat we zo'n goddeloze natuur hebben, hè? Iemand heeft hier wat aangedaan, nou ja, je moet het dan maar laten begaan, enzovoort. Maar hoe kan ik hem nou op de een of andere manier toch nog een por onder water geven? Zou ik een briefje schrijven? Zou ik opbellen? Wat zal ik doen? Ken je die goddeloze natuur? Waarom? Omdat mijn eigen waarde moet toch enigszins bevredigd worden. Maar om nou net te doen alles vergeven en vergeten. Nee, dat kan ik niet. Dat zeg ik alleen met woorden. Maar dat kan ik niet met de daad doen. Dus daar staat nog even zo'n klein schoppie na. Hè. Dan mag je nog blij zijn dat het meevalt hoor. Een geestelingetje. Hè. Maar je had ook er niet meer kunnen wezen. Zo op die manier. En ze geboden ze dat ze in die naam van Jezus niet meer zouden spreken. Want daar loopt het over de naam van Jezus. Zaligmaker, ruimtemaker, redder. Ja, wat moest je ermee? Daar gaan ze. Gamaliels raad heeft de doorslag gegeven. Gamaliels raad, die wordt in Gods raad zo ingepast. Ja, dat is het gekke, dat kun je niet begrijpen. Hoe God met een kromme stok een rechte slag kan geven. Hoe God dwars door al die psychologische verwikkelingen heen zijn raad doet bestaan. Zodat het hele Sanhedrin Gamaliel gehoor geeft. Maar dat uiteindelijk God de leiding heeft. Jullie moeten leven. Verkondigen de woorden van het eeuwige leven. En dan gaan ze heen. Ze zijn nog blij ook. Achter de gordijntjes staan de fariseeërs en de schriftgeleerden en de sadduceeën en de ouderlingen en de oostersvolk staan ze na te kijken. Wat een vreemde lui. Wat een vreemde lui. Het bloed stroomt over hun rug. Maar het lijkt wel of dat ze er niks van hebben of dat ze het niet erg vinden. Nee, ze zijn blij. Want je komt zomaar niet in aanmerking om voor de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus een pak slaag te krijgen. Dat denken de mensen wel. Het mannetje dat voor een politieke partij ijverde en zei, ja, mevrouw, maar als je niet op ons stemt en de Rooms worden de baas, dan kun je wel eens aan de brandstapel terechtkomen. Foei man, zei de vrouwtje, denk je dat je zomaar in aanmerking komt om voor de Heere te branden? Ja, ze waren verblijd dat zij om zijn naams wil smaadheid leiden. Ja. Maar dan moet het echt, of mag het echt om zijn naams wil zijn. Dat moet je wel altijd, oh, dat zeg ik expres hoor. Want als je je eigen een weinig leert kennen, hè. Dan ga je hoe langer hoe meer zien de bijkomende factoren. Ja, wanneer leidt nou een mens om zijn naams wil? Vaak is het mijn eigenwillige, hoogmoedige godsdienst waar een mens om leidt. Vaak is het zijn martelaarscomplex wat hem in de weg zit. Vaak is het zijn overdrevenheid. Waardoor de mensen een hekel aan hem hebben. Maar als hij daaronder lijdt, dat moet je niet houden voor het lijden om zijn naams wil. Dat is anders. Dat gaat om de naam van de Heer Jezus. Van het eeuwige evangelie. Dat God gekomen is om de grootste der zondaren op te zoeken en eruit te halen. Jezus alleen. Nou, en ze hielden niet op, dat is het slot. Ze hielden niet op, nee. Gamaliels raad moet meewerken in Gods raad, dat er ruimte blijft, ruimte komt voor het heilige evangelie, voor de boodschap. Waarom? Wel, er moeten er nog toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. De duivel die moet teruggedrongen worden van zijn terrein. En het Sanhedrin, ja, uiteindelijk zal het volk als geheel en het Sanhedrin niet buigen. Want nog een klein tijd en dan zal Jeruzalem van de aarde worden omgekeerd. Dat is het voorland. Maar, dan zal de Heer het zijne eruit hebben. Dan zal tot triumf van zijn genade ook uit dat Jeruzalem, geestelijk genoemd Sodom en Egypte, waar ze onze Heere gekruisigd hebben, dan zal tot roem van Gods genade daar een grote schare uit zijn zalig geworden, om niet. Ze hielden niet op. Ze konden niet anders. Ze waren veel te blij dat ze nog konden. Elke dag in de tempel en bij de huizen. Om te zeggen dat Jezus Christus de gedoden, de levende is. Geliefde gemeente, wij worden ook altijd weer geconfronteerd. Hè? Innerlijk. Wat moet je ermee aan? Elke keer wanneer het woord uitgaat, is het woord een kracht Gods. Ten dode of ten leven. Dan kan je heel wijs zijn, net als Gamaliel, heel wijs. En zeggen, ja, laten we de zaak bekijken. Je kan het op een bepaald vlak trekken, dat je zegt, nou ja, maar kijk eens, hij heeft toch niet alleen gelijk, weet je wel. Hij heeft toch niet alleen gelijk. Dan voert de duivel je op het menselijk vlak, weet je wel. Dan zegt hij, ja, die dominee of die ouderling of mijn vader, die zegt dit of dat wel, maar... Allemaal om de spits van het evangelie te ontwijken. Zie toe, want indien wij dien verwerpen, die Heere Jezus Christus, die toen de aarde bewoog, hoe zal het dan moeten buiten hem waar geen slachtoffer overblijft voor de zonde? U zegt, ja, mijn man, je hebt eerst gezegd dat we niks kunnen. Nee, kunnen we ook niet. Maar God kan alles. En God laat zijn dierbaar evangelie midden in dat strijdgewoel doorgaan. En dat evangelie dat verwondt en dat heelt en dat raapt op. Ik wil alleen maar dit zeggen. Wij moeten niet denken dat we als een Gamaliel de kerk een beetje in het midden kunnen laten. En de Heere Jezus zo'n beetje in het midden kunnen laten. Dat kan niet. Daar komen wij in om. Dan zullen we of ontmaskerd worden als boze vijanden van het kruis van de Heere Jezus Christus. Of buigen voor hem en zeggen, nee Heere, u bent alleen de waardige, de echte wetgeleerde, de echte geheiligde. En ik ben een albederver, ontferm u mij. Nou, wees dan blij dat Gods raad doorgaat, door alles heen. Amen.